van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Nou heb ik begrepen dat er 4 schriftlezers zijn. En dan heb ik daar een volgorde van in gedachten, maar ik weet niet of dat klopt. Klopt het dat Hermen de eerste lezer is? Hermen?
Nee.
Is Henk dan de eerste lezer? Nee? Henk is de eerste lezer? Ja? En wie komt na Henk? Je moet mij niet al te veel in verwarring willen brengen, hè, vandaag. Dus wie is de eerste lezer? Henk?
Henk is de eerste lezer.
En dan komt Hermen? Nee?
Hadassa.
Komt Hadassa en dan komt
Hermen.
En dan komt Hermen.
Jochem.
En dan komt Jochem. Moet ik helemaal anders gaan bekijken. Henk, weet je wat je naam betekent? Weet je wat jouw naam betekent? Ik heb het opgezocht even. Het is een hele mooie, lange term. Heerser van het thuisland. Dat hebben je ouders goed bedacht, zeg. Heerser van het thuisland. Nou Henk, ga er maar aan staan om dat waar te maken.
Toen zei God tegen Noach, ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen. Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan. Vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken. Hierop ging Noach naar buiten. Samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Ook alle dieren gingen de ark uit. Soort bij soort, alle vogels en alles wat op de aarde rondkruipt.
En dan is Hadassa, denk ik. Hè? Weet je wat jouw naam betekent? Bloeiende myrteboom. Alsjeblieft. Ga je gang.
Noach bouwde een altaar voor de Heer. Daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van het offer, van de offers behaagde de Heer en hij zei bij zichzelf, nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden zoals ik nu heb gedaan. Zolang de aarde bestaat zal er geen tijd komen. Zal er een tijd komen zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten. Er zal een koude zijn en hitte. Zomer en winter, dag en nacht, nooit komt daar een eind aan.
Hermen betekent krijger. Ja, ik ga jullie alle 4 naam verklaren. Hermen betekent krijger, laat me horen.
Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonde van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd.
En Jochem betekent geschapen door God.
In de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, van de watervloed gered. En dat water is nu een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen, dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.
Prachtig, dankjewel. Zusters en broeders, jongens en meisjes. Dat was mooi gelezen van krijger, heerser van het thuisland, bloeiende myrteboom en geschapen door God. Dat besef je niet, hè, dat je namen vaak van die betekenissen hebben. En heel lang geleden is dat zo ontstaan. Maar jullie hebben een gedeelte gelezen van een verhaal dat je waarschijnlijk wel in de kindernevendienst gehad hebt, waarover gesproken is. Ja, en dat is het verhaal van Noach, hè, van de zondvloed en van de ark. En dat is een heel bijzonder verhaal, een heel streng verhaal aan de ene kant, maar ook een heel blij verhaal aan de andere kant. Het is heel streng, want er wordt iets gezegd over mensen. Mensen van nu, mensen van toen, wordt iets over gezegd in dat verhaal. Er wordt dit gezegd. Alles wat mensen dachten de hele dag door was alleen maar kwaadaardig. Moet je eens indenken. Alles wat mensen dachten de hele dag door was alleen maar kwaadaardig. Dat is nogal wat, hè? Als dat van mensen gezegd wordt, van de hele wereld gezegd wordt, dat er eigenlijk niemand deugt, dat niemand goed doet, dat niemand het goede wil zelfs. Dat is heel ernstig. En wat misschien wel mooi is, maar ook wel, ja, iets wat bedroeven kan, wat je verdrietig kan maken. Ja, God trekt zich dat dus wel aan. Als jij een kwade gedachte hebt, als wij kwade gedachten hebben, als wij elkaar niet netjes behandelen, als wij niet aardig zijn voor elkaar, waarom zouden we dat niet doen? Dan trekt God zich dat aan. En dat merk je niet onmiddellijk zo. Maar ik zou bijna zeggen, dat is een beetje een gewaagd beeld. Maar als jij iemand laat huilen, dan huilt God mee. God is niet blij met jou, maar God huilt met degene die jij verdriet hebt gedaan. Omgekeerd, als jouw verdriet wordt gedaan, huilt God met jou mee. Hij trekt zich dat aan. En dat is lastig. Toen ik een jaar of 8 of 10 was en mensen tegen mij zeiden, ja, God hoort toch wel wat je zegt en denkt. En God is er altijd bij. Dan keek ik altijd een beetje radeloos zo de lucht in. Van waar dan? Waar is God dan? Dat is heel lastig, hè? Ook volwassenen hebben daar vaak moeilijkheden mee. Waar is die God nou? Waar maak je hem nou mee? Nou, een van de manieren waarop je misschien later, misschien nu al ontdekt waar die God is, dat is als je in de gemeente bent, als je hier bent. En we zingen samen een lied. We zingen samen bijvoorbeeld dat lied wat net geklonken heeft. U bent mijn schuilplaats hier. Het is heel lastig om dat te zingen, te denken en te geloven als je alleen bent. Of als je maandag op school zit en er gebeuren nare dingen, dan schiet het niet meteen door je hoofd. U bent mijn schuilplaats hier. En daarom zijn we hier. Daarom zijn we samen in de kerk. Want door dat samen te zingen en door dat te horen van al die andere mensen, gaat het een plaats krijgen in je hart. Dan ga je het voelen dat dat ook zo is. En dan hopen we, en zo gebeurt het ook wel eens, als je dan maandag of dinsdag of woensdag het moeilijk hebt, dat ineens zomaar die woorden van dat lied omhoog komen. En dat je bij jezelf denkt, hier heb ik geen schuilplaats. Er is niemand die mij hier helpt. Hier ben ik een beetje eenzaam en verloren. Ze zijn tegen me. Ze plagen me en ik kan er niks tegen doen. Oh, wacht even. U bent mijn schuilplaats hier. God is erbij als mij iets naars overkomt. Het laat hem niet onverschillig. Het is voor hem van belang hoe het met jou in je leven gaat. Of jij een gelukkige dag hebt of niet. Of jij opgroeit als een mens die het verschil weet tussen goed en kwaad. Dat vindt hij belangrijk. Of je je vader en moeder eert en samen een goed leven hebt. Dat vindt hij belangrijk. Dan kun je wel denken, ja, dat moeten we allemaal zelf regelen. En dat hangt van ons af. Maar hier op de zondag ontdek je dat dat niet zo is. God trekt het zich aan. En op een hele sterke manier wordt dat verteld in dit verhaal. Er is een schuilplaats. Er is een schuilplaats nodig, want hier heeft Noach het allerergste meegemaakt wat je maar bedenken kan. En dat is het tweede wat je over God kunt zeggen. Dat hij het af en toe ook helemaal zat is. Dat hij er geen hoop meer voor heeft. En dat God zegt, ja, het is genoeg, dat wordt nooit weer beter. Ik wil opnieuw beginnen. Ik denk dat de Heere God heel vaak dat in zijn gedachten heeft. De Bijbel zegt dat ook, dat hij dat in zijn gedachten heeft. Ik zou opnieuw willen beginnen. Het berouwt mij, staat er dan, omdat ik de mens gemaakt heb. Heeft God er bijna spijt van? Dan kijkt hij naar ons, niet per se naar ons hier, maar naar ons mensen wereldwijd. En dan zegt hij, kijk nou eens wat ze van die mooie schepping van mij maken. Global warming hebben jullie vast wel van gehoord. Allerlei insecticiden, hè, wat ze in de landbouw gebruiken, wat ons milieu verpest. En heel veel onrecht in de wereld. Arme mensen die steeds armer worden, waar niemand zich wat van aantrekt. Allemaal dingen die jullie op school ook wel tegenkomen, of die je op televisie ziet. Als God nou naar die wereld zou kijken, die hij gemaakt heeft, hè, het is zijn wereld, kun je je misschien voorstellen dat hij denkt, ik wil helemaal opnieuw beginnen. En in het verhaal dat wij gelezen hebben, is God één keer helemaal opnieuw begonnen. En dat doet hij op een hele bijzondere manier. Want dan zegt hij niet, nou, ik maak er een eind aan en dan begin ik helemaal opnieuw. Maar dan kijkt hij om zich heen en dan ziet hij een paar mensen die echt het goede willen. Dat is bijzonder. In een wereld waarin al die mensen elke dag alleen maar boze dingen willen, zijn er toch een paar die elke dag ook het goede willen. Kijk, daar moet je bij horen. Daar moet je bij willen zijn. Bij die mensen die hun best doen om elke dag goede dingen te denken. Je moet proberen in die ark te komen. Want dat is die schuilplaats. Dat is die plek waar de Heere God van zegt, kijk, als je daar nou bent, dan kun je er tegen dat je de rest van de week tussen al die mensen zit, met al hun opvattingen en meningen, maar ook met hun boze bedoelingen soms, dan kun je er tegen. Dan heb je een veilige plaats. De gemeente, de kerk hier hoort voor jullie een veilige plaats te zijn, waar je leert om stand te houden de rest van de week. Als het moeilijk wordt, om dan je te herinneren dat God een schuilplaats geeft. En als mensen boze dingen willen en jou willen meetrekken daarin. Joh, doe toch mee, doe toch leuke dingen met ons mee. En je weet het is niet goed dat je stand houdt. Ik zal u één ding vertellen. Toen ging ik nog niet naar de kerk. En ik vond mezelf helemaal niet zo'n naar jongetje. Maar we zaten een keer in de klas en de leraar die was ziek en die was er niet. En we zaten maar te wachten. Een heel uur lang zo bijna. Toen begonnen de jongetjes in die klas propjes te maken en naar de meisjes te gooien. En die begonnen aan de haren van die meisjes te trekken. En een hele tijd kon ik me keurig inhouden. Zat ik maar een beetje te kijken daarnaar. Ik vond het wel een beetje zielig voor die meisjes. Op een goed moment dacht ik van ja, ze doen het allemaal. Laat ik ook maar meedoen met de pret. Dus ik maakte ook een propje en ik begon ook te gooien. En toen kwam de rector van die school langs, was in de brugklas. En al die jongetjes die hadden hem horen aankomen, die waren heel snel heel braaf gaan zitten. En de rector keek door het glas van de deur naar binnen en die zag één jongetje nog net één propje gooien. En dat was ik. Ik had helemaal niet willen meedoen. Ik was een heel braaf jongetje, maar hij zag mij toen ik probeerde mee te doen. En toen kreeg ik straf. Dat heb ik nooit vergeten. Niet dat ik die straf was niet zo erg. Ik moest een week lang 's middags mijn boterhammetje buiten opeten. Nou, dat was bijna zomer, dus dat vond ik niet zo erg. Maar dat ik zo lang gewacht had om mee te doen. Eigenlijk wist, dat moet je niet doen. Dat is niet leuk, dat is niet aardig. En dat op het laatste moment ik toch mee ging doen. Maar ik had zo'n lied niet. Ik had geen gemeente om me eraan te herinneren dat je beter aardig voor elkaar kunt zijn dan dat je met elkaar allerlei rottigheid uithaalt. Dat had ik toen nog niet. Dat is later pas gekomen. Jullie hebben dat. Dat is een voorrecht. Jullie hebben in de gemeente, in deze kerk, een ark. Waar je leert dat de Heere God je toevlucht is. En waar je leert de goede keuzes te maken. Dus als je ooit met tegenzin naar de kerk gaat, denk daaraan hoe belangrijk dat kan zijn voor jezelf, voor je leven, voor wie je bent. Want God trekt het zich aan. God huilde mee met die meisjes die aan de haren werden getrokken. God was niet trots op dat jongetje dat ik was, dat met propjes gooide. Nou, dat was het eerste deel van de verkondiging, broeders en zusters. Laten we luisteren naar het lied Thank You. Een God die ons onvoorwaardelijk lief heeft. Die ons opzoekt als wij afdwalen. Die zijn gelaat altijd naar ons gericht houdt. Die zich het aantrekt wat ons overkomt, elke dag weer. Maar er hoort wel een vraag bij. En die vraag is, hoezo? Wat is er dan in ons wat God zo aantrekkelijk moet vinden dat hij dat doet? Ook dat is een les van het verhaal van Noach. Dat voor die mensen die elke dag alleen maar met dat kwade bezig zijn, hun blik niet gericht houden op de hemel. Niet angstig zijn voor Gods oordeel en hun gang gaan. De vraag is of God onvoorwaardelijk van hen houdt. Petrus legt dat eigenlijk al meteen aan ons uit. Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd. De rottigheden van de generatie van Noach en al onze fouten en zonden, die zijn weggedaan. Daarmee wilde hij ons bij God brengen. En dan pas, als dat werk gedaan is aan het kruis, als hij die zonde heeft gedragen, als dat lam dat kwam om het offerdier te zijn, om zijn leven te geven voor ons, dan pas hebben wij er recht op om te zingen, hij heeft ons onvoorwaardelijk lief. Want dat is de grondslag van zijn liefde, niet iets in ons. Er is niets in ons wat voor hem aanvaardbaar is. Het is een droevige mededeling, maar ik verzeker u dat het waar is. Ik verzeker u dat dat de boodschap van de hele Bijbel is. De Heere God heeft in ons geen aanknopingspunt voor zijn liefde. En hoe dieper we dat beseffen, des te groter wordt in onze beleving de liefde van God die ons toch heeft opgezocht. Terwijl wij dood waren, zegt het lied, dood waren in misdaden en zonden, morsdood, geen leven in te bekennen. Niets wat voor God van belang kon zijn, heeft hij ons opgezocht en een nieuw leven gegeven. En dat doet hij door het werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Petrus kan daar niet over uitgepraat raken. En het zou mooi zijn als dat ook voor ons gold. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Dat zijn die feiten van het evangelie, de dood van de Heer Jezus als offerlam en dan zijn opstanding, Gods overwinning over de dood en de zonde. Ja, dat is niet zomaar een verre interessante waarheid. Dat is niet iets om af en toe op catechisatie over te praten. Dat is een levensrealiteit. Dat is een waarheid die elke dag, maandag, dinsdag en woensdag, net zozeer als zondag, van het allerhoogste belang is. Wilt u vrij zijn? Dat kan alleen maar door het kruis van Christus. Wilt u zonder schaamte leven? Dat kan alleen maar omdat u weet dat uw zonden door hem gedragen zijn. Wilt u een vruchtbaar leven hebben? Een leven waarin het goede een rol speelt. Voor uzelf, voor uw naasten, maar in het bijzonder ook voor uw kinderen. Dan zult u moeten leven vanuit de kracht van dat kruis. Van de overwinning die God behaalde. Wilt u zonder angst zijn voor de dood in uw leven? Dat dat niet de grote verschrikking is die u al van tevoren verlamt en het leven zinloos voor u laat zijn? Dan zult u uw zekerheid moeten zoeken. De opstanding van deze Heer die als de eersteling uit de doden ons meetrekt door de dood heen naar een nieuw leven. Er is geen ander fundament Er is geen andere basis voor het leven, er is geen andere zin van het bestaan, behalve wat het evangelie ons aanreikt. Christus de rechtvaardige, die niet hoefde te sterven, die volmaakt was in alle opzichten. Die zomaar ons mensen, wij die dood zijn, geen leven hebben voor God, geen vrucht dragen voor God. Bij wie elke dag, elke gedachte eigenlijk alleen maar boosaardig is. Als we aan onszelf zijn overgelaten. Dat die God zich, ondanks dat alles, zonder dat aanknopingspunt bij ons, naar ons toewendt en zegt, ik heb je lief. Onvoorwaardelijk, want ik heb jou in Christus aangenomen. En van ons vergt dat maar dat ene kleine, maar o zo belangrijke, mogen we nooit over het hoofd zien. Dat is dat geloof, dat is het ontvangen van dat geschenk. Als iemand jou een cadeau komt brengen en je laat het uit je handen vallen of je kijkt er langs en je ziet de gever niet staan, dan heb je dat geschenk niet ontvangen. Hier komt een God het geschenk van het eeuwige leven geven. Mooier, groter is er niet. Herstel van alles wat je bent, sterker nog, de voltooiing van je bestaan. Voor eeuwig bij deze God te zijn en geschikt te zijn, dat is nog het mooiste. Geschikt te zijn om bij hem te mogen zijn in de eeuwigheid. Hij komt dat geschenk brengen en dan komt het bij ons erop aan dat we dan met alle bedremmeldheid die we hebben en alle nederigheid die we hebben zeggen, dank u wel, Heer. Daarom is dat lied, dank u, zo mooi. Dank u, we hebben niks anders te zeggen dan dank u. We hebben niet te zeggen van, nou het werd tijd. Of te zeggen, dat hebben we ook wel verdiend. Hè? We hebben niets verdiend. We hebben het ontvangen. En dat heeft een prijs gekost. Het is een geschenk met een prijskaartje eraan. Het heeft deze onschuldige Heer zijn leven gekost. Denkt u dat er een dag is waarop dat voor u niet van belang is? Dat er zomaar een dag in de week kan zijn dat u zo volledig goed bent en het goede leeft en het goede doet. Dat u aan het eind van die dag kunt zeggen, nou Heer, vandaag kon ik het zonder deze Heer Jezus. Vandaag kon ik het zonder het kruis. Dan zegt Petrus tegen u, nou vergeet het maar, want je hebt elke dag te maken met lijden, met weerstand. Je leeft in een generatie van mensen die het met het goede helemaal niet zo nauw nemen. Je zult er elke dag mee geconfronteerd worden. Elke dag van je leven. Nog afgezien van het feit dat hij ons ook nog een keer een rol daarin wil laten spelen. Hè? Getuigen wil laten zijn voor hem. Dat is de eerste. De grondslag van dat lied. God heeft ons onvoorwaardelijk lief. Nou ja, dat komt dus door het offer van de Heer Jezus. Maar het tweede, dat Petrus zegt, kijk, het lijkt dus allemaal ook op wat we in Genesis 6 tot en met 8 lezen. Het lijkt op die ark. Jullie zijn allemaal gedoopt, zegt hij. Kijk, en dat is net als bij die ark. Dat water wat bedreigend is, het water van de dood, wordt nu het symbool van het leven. Dat water waarmee deze hele wereld en al het kwade dat ze heeft gedaan wordt weggespoeld, gereinigd, naar de dood wordt gebracht. Dat is voor jullie, zegt Petrus, het water van het leven. Dat is jullie toegang tot de ark. En ik denk dat hij met die ark de gemeente bedoelt. Immers, de doop geeft ons toegang tot die gemeente. En daar word je door de doop in opgenomen. Nou ben je een deel van die gemeenschap. Dat is niet alleen maar iets individueels. Alsof het alleen maar jou betreft. Nee, de doop is juist dat je nu deel uit gaat maken van Gods volk. Dat je een plaats hebt in de gemeente. Elk kind dat gedoopt is en dat hier in de kerk zit, is niet de gast, is geen vreemdeling. Maar neemt zijn of haar plaats in. De plaats die haar of hem al toebedeeld is bij die doop. Je hoort er al helemaal bij. Dat is Gods wil voor jouw leven. En dan is die ark een plaats van veiligheid. Want die ark, dat is de plaats waar Christus heerst en waar hij woont. De doop wast niet het vuil van uw lichaam Het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Ik kan dat niet laten om dat uit te leggen, omdat daar heel veel misverstand over is. Wat is dat nou? De doop is een vraag aan God om een zuiver geweten. Dat betekent dat de doop, nou ja, niet als je hem net hebt ontvangen en waarschijnlijk niet als je nog in de kinderkerk zit, maar wel later, aanleiding moet zijn voor besef hoe weinig houvast de Heere God aan ons heeft. Hoe weinig goedheid er in ons hart is. Dat we steeds afhankelijk zijn van dat offer van deze Heer om vergeving te ontvangen. Het is het ernstig bidden aan deze God dat we een zuiver geweten mogen hebben. Het is leren letten op je geweten en het zoeken naar de vergeving. De doop is niet dat ene moment in je leven, nou ben je lid van die gemeenschap en nou is klaar. Het is niet alleen maar je geboortebewijs, maar het is bedoeld om een levenslange herinnering te zijn. Dat je in een relatie met deze God staat en dat het aan jou is om die ook goed te houden. Om al dat kwade wat ons van nature eigen is, om dat in zijn nabijheid te laten wegnemen, te laten wegzuiveren. We zullen nooit zonderloos zijn. Wie dat beweert, zegt de apostel Johannes, maakt God tot een leugenaar. Maar als wij zonde hebben begaan, dan doen we het anders dan de wereld het doet, als het goed is. Dan gaan we er anders mee om dan de mensen in de dagen van Noach, die alleen maar zouden zeggen, de volgende keer doe ik het nog slimmer. Doe ik het nog beter. Zal ik mijn belangen er nog meer mee dienen. Als wij onze zonde beleiden, zegt Johannes, als we het opbiechten, als we vragen aan God om weer een goed geweten te krijgen, dan is deze God getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Getrouw en rechtvaardig. Waarom getrouw? Omdat we al in het verbond staan dat Christus met ons gesloten heeft. Waarom rechtvaardig? Omdat de rechtvaardigheid van Christus geldt als de basis, niet de onze. Dat is onze enige hoop. Daarom zijn wij samen die ark. Als een plaats om dat met elkaar in te oefenen. Om Gods geboden te lezen. Om in gebed en in zang ons te buigen voor deze God. En weer te beseffen dat wij vandaag niets hebben meegebracht dan alleen maar lege handen gericht naar de hemel. En dat het om zijn geschenk gaat. En om de vergeving die hij kan geven. De genade die hij kan betonen. En dat alles wat wij hoeven te doen. Het is die handen opheffen. En het in dankbaarheid aannemen. Laten we niet te idealistisch over onszelf denken. Er zijn dagen dat ik mijn handen niet naar de hemel gericht krijg. Er zijn dagen dat ik niets liever wil dan op eigen benen zonder deze God door het leven gaan. Laat me met rust, denk ik dan. Is dat vreemd? Ben ik de enige? Of hebben we het allemaal wel eens? Misschien niet zo rebellerend als ik het nu schets. Misschien uit onverschilligheid of uit gewoonte. Ja, ja, hier zou ik eigenlijk voor moeten bidden. Maar ik heb er geen tijd voor. Ja, ja, dat is iets in mijn leven dat eigenlijk anders zou moeten. Maar dat komt later wel, denk je dan, als je 20 bent. 35, dat komt later wel. Voorlopig geniet ik daar toch maar gewoon van. Dat is niet de weg van mensen die de ark kennen. Dat is niet de weg van mensen die het offer van de Heer Jezus op waarde kunnen schatten. Dat is de weg van mensen die helemaal niet kunnen zingen. U bent mijn schuilplaats, Heer. Want dat kan die Heer niet voor ons zijn. Dan kunnen we niet zingen. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Want ons hart is gesloten en we zijn alleen maar met onszelf bezig. En tenslotte, dan kunnen we ook niet steunen op hem als er angsten komen in het leven. Beseffen wie je bent. Beseffen dat je door die doop bent heen gegaan. Eén gemaakt bent met deze Heer. En dat je elke dag zijn verzoeningswerk, zijn verlossende daden nodig hebt dan te leven in die onvoorwaardelijke liefde van hem die ons gezien heeft toen wij nog vijanden waren, die zijn leven gaf voor ons om ons tot zijn broeders en zusters te maken. Een leven vol dankbaarheid en eerbied voor een God die voor ons alles deed. Zijn we in staat om elke dag dan dat luisterlied te zingen in ons hart? Niet letterlijk, maar naar zijn strekking. Dank u te zeggen. Dank u voor de dag die ik krijg. Dank u voor alle goede dingen in dit leven. Dank u dat u mij vergeeft als ik van die weg afdwaal. Dank u dat ik geen angst hoef te hebben voor de dood, maar rusten mag in uw genade elke dag weer. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.